Het regent records op de beurs. De S&P 500, de DAX, stonden deze week op een all-time high. ASML, Relix staan op een all-time high. BASI en ASMI deden dat vorige week al. Meta gaat straks op Wall Street een nieuw record neerzetten na de cijfers van gisteren. Het grootste bedrijf van Europa, het Deense Novo Nordisk, heeft inmiddels een beurswaarde van meer dan een half biljoen gehaald deze week. Alleen die AEX... Onze eigen AEX, wanneer gaat dat record sneuvelen? Erik, heb jij een idee? Wanneer gaat dat gebeuren?
Misschien tijdens onze uitzending al. Of als we klaar zijn. Vandaag.
Volgens mij staat er 8,27 en een beetje op als hoogste slotstand ooit in de boeken. 8,29 en een beetje intraday. We zijn nu op, ik kijk eventjes mee, 825,99. Wat hebben we daarvoor nodig?
Ik denk dat het vandaag kan gebeuren of volgende week.
We zijn er zo dichtbij. Ja. Laten we het gewoon maar afmaken, toch? Deze week. Ja.
Goed, u hoort het. We zijn begonnen met de IEX Beleggers Podcast van deze week. Het is vrijdag 2 februari en we bevinden ons zoals altijd op Beursplein 5. De AEX, heb ik net verteld, die is druk aan het vechten om dat allerhoogste niveau ooit te behalen. Mijn naam is Pieter Kort en aan tafel heb ik twee illustere beursexperts. U hoorde ze al even. Aan mijn overzijde zit Erik Maurits, vriend van de show van Trade Republic. En aan mijn linkerhand zit het hoofd van de IEX Beleggers Desk Hildo Laman. En we gaan proberen heel veel te bespreken in de korte tijd die we hebben, want het was een super drukke beursweek. We hadden die beursrecords die ik net noemde, een vet rentebesluit. We hadden cijfers van Shell, van ING. Bijna de hele Magnificent Seven is langsgekomen in Amerika. We gaan het hebben over China, want daar gebeurt ook veel waar wij naar moeten kijken. We kijken naar de stijgers en dalers van de week en we beantwoorden ook nog een paar luistervragen. Dus waar zullen we eens beginnen? Ik denk eerst maar even met de brede blik naar de markt en de economie kijken. In een normale week is een vet rentebesluit misschien wel het item van de week. En nu was het een van de heel vele dingen die we hebben zien langskomen. Maar wat wel opviel toch was dat Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, toch wel een serieuze poging deed om de verwachtingen op snelle renteverlagingen een beetje te temperen.
Ja, precies. Dus we hadden eigenlijk vorig jaar was opeens de verrassing dat Powell zei, er komen renteverlagingen aan. Toen werd de markt zo enthousiast dat ze dachten, dat gaat al in maart gebeuren. En eigenlijk heeft Powell nu gezegd van, nou even rustig aan jongens. Maart is wat snel. Dus de markt is wat hard van stapel gelopen. Nou, er is zo krankzinnig veel gebeurd deze week. Dat lijkt alweer als 2 weken geleden. Maar het punt is dat de markt daar een beetje door verrast werd. Negatief ook, omdat ze het eerder hadden verwacht. Maar eigenlijk al vrij snel dacht iedereen van, nou weet je, ik denk dat de Fed toch nog steeds al die verlagingen dit jaar gaat doen. Alleen gewoon sneller en meer aan het eind van het jaar. Dus op dit moment lijkt de markt te denken, oké, misschien gebeurt het iets later, maar het gebeurt wel. En ze komen er wel, die renteverlagingen.
Ja, heb je idee dat de markt daar misschien een beetje manisch naar kijkt? Ik kijk altijd naar de FedWatch tool heet dat. Ja, en die berekent zeg maar op basis van de markten de kans op renteverlagingen op de volgende of renteverhogingen bij de volgende vergadering. En die sprong geloof ik binnen één dag van 40% naar 60% en dan weer terug naar 30%. En op basis van een paar macrocijfertjes.
Dat is, je zou zeggen, het is haast een beetje overdreven. Maar tegelijkertijd is het nog steeds extreem belangrijk, macro. Want de bedrijfscijfers en de economie, dat lijkt er allemaal goed uit te zien. En eigenlijk wat dit jaar het karretje in de poep zou kunnen rijden, om het zo maar te zeggen, is als die Fed en de ECB die rentes eigenlijk helemaal niet verlagen. Om wat voor reden dan ook. Of minder dan nu verwacht. Dus alle andere omstandigheden zien er goed uit. En we zijn natuurlijk hard gestegen vorig jaar. Maar als dat nou tegenvalt, dan zou dat heel vervelend zijn.
Ja. En we zagen natuurlijk in Europa ook bijvoorbeeld de inflatiecijfers lager uitvallen dan verwacht. Dus je zou zeggen dat de ECB eigenlijk ook al op een vroeger pad komt.
Precies, dus de markt denkt nog steeds ook dat de ECB vrij snel gaat verlagen. En in Europa is de economie natuurlijk wat minder. Dus er is eigenlijk wat dat betreft meer reden nog om te verlagen. In Amerika dendert het lekker door. Dus die Fed heeft ook eigenlijk niet echt reden om het heel snel te doen. Het is niet nodig.
Bovendien zijn er een paar Europese landen voor wie een lagere rente heel welkom zou zijn. Gezien de financiën.
Precies, nou ja, eigenlijk ondertussen wel. En ik denk voor elk Europees land, als we heel eerlijk zijn.
Dat zal druk op de ECB zetten.
Maar tegelijkertijd, je kan die cijfers ook weer anders lezen. Het is natuurlijk nog steeds geen 2%. Bij de ECB zijn ze bezorgd dat die lonen misschien nog omhoog gaan. Nou, er zijn een aantal belangrijke cijfers die op dat vlak komen nog uit. Maar uiteindelijk lijkt alles er nog steeds op te wijzen dat zowel de Fed als de ECB dit jaar gaan verlagen.
Ja, en daar zien we deze koersen dus ook door. En deze records.
Exact. Ja, dat speelt allemaal mee. Dus je kan wel zeggen, het is nog steeds een beetje priced for perfection. Dus er hoeft maar ergens één kink in de kabel te komen en het gaat even wat minder hard. Maar op dit moment lijkt dat wel het scenario, ja.
Ja. Zullen we eens even naar die aandelen gaan kijken? Deze week, stijgers, dalers deze week. Ik zie bovenaan het lijstje, in de AX in ieder geval, zie ik Exor staan. Is dat het Ferrari-effect?
Ja, dat moet het zijn.
Ja. Ja, dit was niet het Philips-effect, dat weten we zeker.
Nee, Nee, nou ja, ik bedoel, Lewis Hamilton overstap naar Ferrari is één ding, maar die cijfers van Ferrari waren natuurlijk ook gewoon spectaculair. Ik weet niet of jullie het gevolgd hebben, maar volgens mij is het is inmiddels beurswaarde het vijfde automerk ter wereld.
Ja. Ja, het bijzondere is dat, want dat zie je dus ook de luxe merken. Daar wordt op de beurs nog wel een redelijke waardering voor gegeven. Terwijl bijvoorbeeld zo'n Stellantis en Volkswagen. Ja, daar is een KW van 3-4 is doodnormaal eigenlijk geworden. Dus ja, dat is. Ergens is het niet verbazingwekkend. Het is al langer aan de gang dat de hoge marges, daar wordt voor betaald. En volumewerk. Dat heeft op de beurs wat lastiger.
Ja. Shell was ook een goede performer deze week, maar die kwam ook met cijfers.
Goede cijfers. Dus daar reageerde de markt begrijpelijkerwijs enthousiast op.
Ja. Nou ja. Onze analist Martin Krum die schreef dat Shell in topvorm is. Het all-time high is nog steeds wel vrij ver weg, denk ik, hè, voor Shell.
Nou ja, kijk, de Shell-prijs hangt natuurlijk onder andere samen met de olieprijs. En daarvan is natuurlijk een beetje de vraag of dat op korte termijn enorm omhoog zal gaan, gezien de tegenvallende groei uit onder andere China. En langer termijn kan je natuurlijk toch je vraagtekens zetten bij olie. Maar deze cijfers zijn gewoon heel goed.
Ja, goed. Kijken we ook eventjes naar de dalers in de markt. Sorry, maar het was toch weer Philips deze week die tegenviel.
Ja, helaas. Ja, het is een beetje. Het begint een beetje een terugverhaal. Dat was het eigenlijk al een terugverhaal. En dat is het nog steeds. Maar wat nog steeds, wat mij betreft, echt als een. Als het zwaard van Damocles boven dit aandeel hangt, zijn die rechtszaken. Als je ziet bij Bayer, dat was laatste. Dat is iets langer geleden, ik denk 2 weken geleden, was er weer een uitspraak. Waarin 2,5 miljard werd uitgekeerd aan 1 persoon. Uiteraard gaat dat niet betaald worden. Maar het geeft wel een beetje aan wat dat soort rechtszaken in Amerika, wat die kunnen kosten. En die duren jaren. Dus ja, ik ben bang voor Philips-beleggers dat dit nog wel eventjes gaat dooretteren. En ik heb niet al te veel hoop dat het over een half jaar of over een jaar allemaal koek en ei is. En de bomen weer tot in de hemel kunnen groeien voor Philips.
Nee, ze hadden natuurlijk nu ook afspraken wel gemaakt met de FDA. En dat, denk ik, dat lijkt dan op zich goed.
Even dacht ik, dit wordt. Ik las alleen de headline eerst. Ik las schrikking Philips. Ik dacht, hè, eindelijk. Dat is eruit. Nu kunnen we weer door.
Dan is het van tafel.
Alleen die schrikking was eigenlijk vrij slecht. In de zin dat ze een tijd lang geen producten mogen verkopen. Dus die was eigenlijk strenger dan verwacht. En B, al die rechtszaken, zoals Hill al zei, die lopen gewoon door. Dus dat kan nog jaren duren.
Er loopt ook nog steeds een onderzoek van het Openbaar Ministerie in de VS. Dat loopt ook nog steeds. Dus ze kunnen daar ook nog steeds een boete van krijgen. Dus, want dat is dan weer wat anders dan de FDA. Dus het is niet zo dat met deze schikking Philips van de ellende af is.
Ja, wat dat betreft was het nou ja, laten we zeggen, Veldhoven vooruit deze week met ASML. Maar in dat Eindhoven met Philips en Signify bungelen onderaan. Zeg maar het oude Philips waar het allemaal ooit begonnen is, maakt een minder weekje
door. Het lek is nog niet boven, nee.
Nee. Andere daler van de week, toch wel opvallend, is ING. En dat was gisteren toch wel bijzonders, want ING kwam eigenlijk met best wel prima cijfers, maar werd stevig afgestraft. En tegelijkertijd gebeurde min of meer hetzelfde in Frankrijk met BNP Paribas. Wat moeten we daarvan denken?
Ja, eigenlijk als je 2023 bekijkt, dat was gewoon een topjaar voor ING. Ze hebben het heel goed gedaan. Hogere rente zorgt voor hogere rentebaten en een relatief hoog verschil tussen de rente die ze ontvangen op uitstaande leningen en de rente die ze moeten betalen op bijvoorbeeld spaarrekening, deposito's, al dat soort andere dingen. Dus het was gewoon een prima jaar. 2024, nou, we hebben het er net al over gehad. De verwachting is dat de rentes omlaag zullen gaan. Dus de verwachting is ook, en dat liet ING ook wel een beetje doorschemeren. De verwachting is ook dat die rentebaten, dat dit jaar allemaal wat minder zal worden. Nou was er wel sprake van dat ze nogal voorzichtig zijn geweest. Maar goed, wie weet of dat terecht is. Ja, dat zullen we allemaal zien. Tegelijkertijd was de voorzieningen voor slechte leningen, dat was erg laag. Heel laag in het vierde kwartaal. Maar ook voor de heel 2023 was dat laag. Dus de verwachting is ook dat wel omhoog zal gaan. En voorzieningen voor slechte leningen. Ja, is natuurlijk...
Op zich klinkt dat goed als je minder voorzieningen voor slechte leningen
maakt. Dat is natuurlijk
maakt.
Heel goed. Ja. Maar dat was 2023. En de verwachting is dat het 2024 dat hoger zal zijn. En leningen die niet terugbetaald worden. Ja, dat betekent dus gewoon afboeken voor een bank. Zo is het uiteindelijk. Het is niet altijd... soms komt het nog goed hoor, maar... Een bank moet er gewoon rekening mee houden dat het soms niet zo goed gaat. En beleggers kijken vooruit. Dus 2023 mag dan wel een topjaar zijn geweest. Maar als de verwachtingen voor 2024 wat minder zijn, ja, dan zie je dat toch dan terug op de beurs. En of dat terecht blijkt, dat moeten we natuurlijk nog maar even afwachten.
Nee,
maar
je ziet natuurlijk ook dat alle bankaandelen een beetje worden meegesleept. En dan kan je ook afvragen of dat terecht is of niet.
Nou, dit is inderdaad, zoals Hilde zei, het belangrijkste punt hier was inderdaad die rente. Kijk, als die rentes omlaag gaan, dan gaan banken over het algemeen ietsje minder snel de rente op hun spaarrekening verlagen dan andersom. Dus die marge die gaat kleiner worden. Dus dit is ook weer een onderdeel waardoor die rentes zo belangrijk zijn dit jaar. Daarnaast spelen er bij veel banken, dus ING was niet de enige, je had BNP en in Azië en in Amerika een aantal banken. De Amerikaanse commercieel vastgoed, daar veel leningen uitstaan en wat echt helemaal niet goed gaat. Dus dat staat niet echt heel erg op de radar hier in Nederland. Maar de New York Community Bank Corp, die kwam ook met cijfers. Die hebben dividenden omlaag gedaan. En die hebben ook gezegd de rentemarge verlagen. Maar ook die aantal uitstaande leningen zijn enorm problematisch. En dat aandeel ging 38% omlaag. Dus dat was de dag voordat ING met cijfers komt. Dus in de algemeenheid is er toch een beetje bezorgdheid ook over het aantal uitstaande leningen. Met name in Amerika bij commercieel vastgoed.
Want vorig jaar hadden we natuurlijk een soort van korte bankcrash, met name in Amerika. Toen er echt een aantal banken ook onderuit gingen. 38% klinkt bijna als een bank die inderdaad dreigt onderuit te gaan.
Het is zeker zorgwekkend wat dat betreft. En het is een beetje de vraag of het bij banken zo is. Zoals met als je thuis één muis ziet, zijn het er dan meer. Is dit een onderliggend structureel iets waardoor er meerdere banken nu in de problemen gaan komen? Of is alleen deze bank, die overigens ook bekend staat als een vrij zwakke bank, is alleen deze bank het probleem? Maar in combinatie
vanuit de toezichthouder zal altijd meteen het verhaal zijn: dit is er maar één en het is contained.
Anders hebben we vorig jaar geleerd, dan grijpen ze wel in. Maar toch, het zijn geen bemoedigende berichten voor de bankensector. Dus het is niet een sector waar je nu heel enthousiast van wordt.
Ja, toch reageerde bijvoorbeeld een aandeel als ABN AMRO ING daar in eerste instantie niet op, volgens mij, toch? Op dit Amerikaanse verhaal.
Nee, precies. Dat is ook
ver
niet,
weg.
Nee, voor, precies. Ja. Dat is minder relevant voor, ik denk, voor ING, zoals gezegd, met name dat renteverhaal belangrijk is.
Ja. Nou, we toch in Amerika beland zijn, dan moeten we daar ook maar even blijven hangen. Want daar regende het natuurlijk Magnificent Sevens deze week. Volgens mij kwamen ze allemaal langs, behalve
Nvidia,
inderdaad. Gisteren was er natuurlijk Meta, een klapper, die nu eindelijk dividend gaan uitkeren. Volgens mij gingen ze nabeurs, of in ieder geval voorbeurs, vandaag 15% omhoog. Ik reken even uit, dat is 150 miljard erbij, virtueel, voor opening. Toch ging het niet allemaal deze week geweldig. Want Alphabet, eigenlijk de grote tegenspeler, min of meer in dezelfde markt van Meta, die kwam met cijfers die op zich ook volgens mij prima waren, maar die daalden erop. Wat was het andere verhaal daar?
Ja, ik moet zeggen dat ik die koersreactie zag en daarna ging ik het kwartaalrapport lezen en toen zat ik me echt af te vragen, maar waarom gaat het nou 7, 8, 9% omlaag toen na beurs was dat, 's avonds. En er zijn denk ik een paar dingen. Zij kwamen natuurlijk op dinsdagavond. Dat was vlak voor het vetbesluit. En ik denk dat er genoeg beleggers waren die een beetje zenuwachtig toch waren over dat. Dat zag je ook een beetje aan de koers, het koersverloop die woensdag. Dat beleggers toch bezorgd waren over die rente. En dan is natuurlijk een bekende reactie als de rente langer hoog blijft, dan moet je van je tech-aandelen af. Dat is gewoon een beetje kort door de bocht, is dat een reactie. En tegelijkertijd, wat ook meehielp, is dat aandeel sinds eind oktober met 25% was gestegen. En het kwartaalrapport was prima. Er was eigenlijk weinig echt op aan te merken. Maar het was tegelijkertijd ook niet een home run, om het zo maar te zeggen. Of nog beter. Kijk, Meta had gewoon echt hele goede cijfers. Een verdrievoudiging van de winst per aandeel. Ja, dat is toch echt een. Ja, daar verras je beleggers positief mee. En zo'n positieve verrassing was er niet bij Alphabet. En na zo'n stijging is dan zo'n reactie, denk ik. Is wel te verklaren. En tegelijkertijd denk ik ook dat het een tikkeltje overdreven was. Want zo slecht was het nou allemaal ook weer niet.
Nee, ik denk dat er twee dingen waren. Ten eerste, die advertentieinkomsten die vielen een beetje tegen. Dat was jammer. Dus het aandeel is vorig jaar meer dan 50% gestegen. Dus dan wil je ook echt hele goede cijfers zien. En het tweede is de reden van al die stijgingen. Met name natuurlijk toch AI. En op dat vlak hebben ze gewoon niet heel veel nieuws verteld of iets indrukwekkends laten horen. Dus die Piet Shai die zei, ja, we zijn aan het experimenteren met AI en dit en dat. Maar het was nog weinig concreet en niet genoeg om te rechtvaardigen, zoals Hildo zegt, dat het aandeel enorm hard gestegen is.
En Zuckerberg deed dat wel?
Zuckerberg heeft dat zeer overtuigend gedaan. Dus en de cijfers waren allemaal beter dan verwacht. En hij heeft om de zin 5 keer het woord AI laten vallen. Dus dat wat dat betreft was dat verhaal beter in combinatie met dat ze dividend gaan uitkeren, aandelen gaan inkopen voor 50 miljard. Dat was gewoon een heel sterk verhaal.
Nou ja, hij stond deze week nog publiekelijk zijn excuses aan te bieden, zag ik in de Amerikaanse Senaat. Heb je dat gezien?
Ja, en hij werd ook niet een beetje beschuldigd. Iemand zei gewoon, je hebt bloed aan je handen. Dus in het congres ging het over in hoeverre al die social media bedrijven genoeg doen om misbruik van kinderen eigenlijk online tegen te gaan. Daar ging het over, deze congressionele hearings. En hij werd daar gewoon van beschuldigd dat hij te weinig deed en bloed aan zijn handen had. En toen heeft hij publiekelijk zijn excuses aangeboden aan die families, wat wel vrij heftig is. Hmm. En de vraag hierbij is natuurlijk, gaan ze wel genoeg doen vanaf nu? En B, gaat dit leiden tot eventuele veranderingen in rechtszaken of andere dingen? Daar lijkt het op dit moment niet op, omdat het allemaal valt onder free speech. Maar in de long run moet er natuurlijk wel iets gebeuren op dat vlak.
Ja, en 2 dagen later, de gevierde man van Wall Street zijn weer gewoon.
Ja. Ja.
Ja, het blijft voor de lange termijn, kijk, social media, dat blijft een hot. Het is niet alleen in de VS, maar ook in Europa blijft dat een hot issue. En vooral die social media verslaving ook, dat is buiten wat er allemaal wordt geroepen op social media, is natuurlijk ook dat verslavingseffect, dat krijgt ook nog steeds aandacht. En dus dat blijft denk ik wel een beetje een ja, als een soort lode bal achter zo'n aandeel hangen. Omdat je weet gewoon niet zeker of er regulering gaat komen die om dat soort dingen aan banden te leggen. En kijk, als we in plaats van 2-3 uur op social media hangen per dag en maar een half uur of een uur, ja, dat gaat uiteindelijk toch, zeker op korte termijn, behoorlijk wat omzet schelen voor zo'n bedrijf.
En er zijn natuurlijk ook op andere vlakken veel issues met regulering. Dus ook Apple, die moet waarschijnlijk zijn App Store openzetten of andere App Stores toelaten. Dus op dat vlak zijn natuurlijk veel regeringen in zowel Amerika als in Europa die met meer regulering dreigen. En dat is uiteindelijk waarschijnlijk niet goed voor de winstgevendheid van die bedrijven.
Op de beurs is dit nu even niet het verhaal waarmee
Je kijkt nu niemand naar. Nee. Iedereen zit natuurlijk nu met confetti in het haar omdat die cijfers zo goed waren. Dus voorlopig.
Ja, dat waren ze ook. Want dat regulering is natuurlijk al jarenlang een dreiging. En het blijft een dreiging. Dus dat zal ik zeker ook niet ontkennen. Maar als je dan ondertussen de resultaten bekijkt, zeker bij Meta, dat was wel een home run. Ja. Dat had 11 Alphabet dus niet. Maar dit was gewoon echt heel goed. 26% omzetstijging en verdrievoudiging van de winst per aandeel. Ja, daar kun je mee thuiskomen.
Ja, zeker omdat Meta van al die aandelen een van de lager gewaardeerde was. Ja. Dus dat zijn gewoon supercijfers.
Ja. Nou, het over de Magnificent Seven hadden. We hebben deze week, ik zei het in het begin al even, Novo Nordisk, Europese medicijnenmaker. Die ging deze week door de grens van 500 miljard beurswaarde heen. Grootste bedrijf in Europa qua beurswaarde. Dus die mag je zeg maar wel, nou ja, de Magnificent 1 van Europa noemen. En toen ging ik daarover nadenken. Dacht ik van, wie zou je nou eigenlijk in Europa moeten aanwijzen als we nou een eigen Magnificent 7 zouden moeten samenstellen? Of doe dus nou eens 5. Wie zouden we dat doen?
ASML is natuurlijk. En LVMA.
Ik kom maar op 3 jaar gelijk. ASML, LVMA en Novo Nordisk.
Ja, ja. Die hebben wel een beetje die status aparte. Want dat is eigenlijk wel. Want dat hebben die Magnificent Seven in Amerika natuurlijk. Die hebben een soort status aparte. Die zijn zo groot en zoveel waard.
En die groeien ook zo hard.
Ja. Dus en die status,
dat je zeg maar wereldwijd echt gewoon de leider bent in je
ja,
segment.
En of in ieder geval een van SAP is ook nog steeds een heel groot en waardevol bedrijf. Maar dat is heeft net niet die status en die
Die zijn overigens ook wel goed bezig.
En ja,
ze
zouden wel.
Ook met AI.
Misschien mag je die er net nog bij pakken. Dat je de Magnificent Four. Of de Fabulous Four. Zullen we het maar dan even
de
dopen.
De Fab Four van Europa.
Ja.
Maar het is er eigenlijk wel jammer dat we dat met een lampje moeten zoeken. Hè?
Dat is zeker een beetje treurig. En ik las laatst een soort spreuk die ik niet kende. Maar blijkbaar bekend is in ieder geval Amerika. En zeggen ze: America innovates, China replicates. En Europe regulates. En dat is vrij treurig. En dat komt hier wel tot uitdrukking.
Dat is wel raak geformuleerd.
Ja, daar word je niet vrolijk van, maar wel accuraat, ja.
Ja. En we gaan nog even door over de Magnificent Seven. Want ik heb hier ook naast mij liggen de nieuwe IEX Expert van deze week. En daarop staat een hele grote auto, een elektrische auto. Maar dat is geen Tesla, maar dat is een Chinese BYD. Build Your Dream staat dat voor. En Tesla versus BYD is de kop die eronder staat. Want we doen een vergelijking van die twee automerken in dit magazine. Je kan natuurlijk niet onthullen wie de wint, Hildo. Maar waar gaat jouw voorkeur naar uit?
Ja, het is een lastige keuze. Want kijk, iedereen weet natuurlijk van Tesla een torenhoge waardering. Het is een beetje de discussie is altijd: is het gewoon een autobedrijf of is het een techbedrijf? Ik denk dat waar het gewoon in het midden ligt. Dat ze, kijk, op technologisch gebied doen ze natuurlijk echt heel veel. Het ontwerpen van eigen chips bijvoorbeeld. Dat zie ik Volkswagen op dit moment niet doen. Maar en dat zie je dus ook. Dat is ook een punt in die met die aandelenwaardering. Moet het echt een techwaardering krijgen of een autowaardering? En als het laatste wordt, dan kan er nog heel wat lucht uit die koers. Maar als het echt een techbedrijf wordt en blijft, dan zit er misschien iets meer muziek in. En aan de andere kant heb je dan BYD, wat een stuk lager gewaardeerd is en echt hard aan de weg aan timmeren is. Een beetje, mooi stiekem een woordgrapje. Maar dat is een Chinees bedrijf. En Chinese bedrijven, dat zie je nu ook al. In Europa en de VS zijn ze toch een beetje beducht voor wat ze dan oneerlijke concurrentie noemen. En of dat waar is of niet, dat kan ik echt heel moeilijk zeggen. En dan zit je ook nog eens met als belegger met de Chinese overheid. Als jij belegt in een Chinees bedrijf, dan weet je gewoon dat de Chinese overheid op een of andere manier toch een wat grotere rol speelt in jouw het bedrijf waarin je belegt dan in de VS en Europa. Dat heeft ook wel weer. Dus ik moet zeggen, beide hebben echt wel minpuntjes waarvan ik. Het is niet zo dat wat mij betreft eentje als belegger torenhoog bovenuit springt.
Nee. Eigenlijk heb je twee vragen. Dus inderdaad, wil je in een van deze twee beleggen? En welke is dat dan? En de andere vraag is: elektrische auto's überhaupt, is dat een markt waar je nu heel graag in wil zitten? En ik denk dat je daar wel op dit moment een beetje vraagtekens bij kan zetten. Of die waarderingen niet wat hoog zijn en of die markt niet wat terugzakt. Je ziet allerlei berichten. Volvo die geen geld meer wil steken in Polestar. Er zijn wat andere bedrijven die links en rechts hier negatief nieuws over naar buiten komen. Dus die elektrische automarkt lijkt ook een beetje alsof iedereen een beetje iets te hard op de muziek vooruitgelopen is. En als je dan naar deze twee kijkt, ja, dan ben ik het met Hilo eens. Kies je voor hoog gewaardeerd en misschien is het toch weer een soort AI of ander spannend verhaal in Tesla. Of enigszins laag gewaardeerd, maar wel Chinees aandeel.
Ja, en wat bij zo'n BYD ook nog kan spelen, is je kan er ook natuurlijk te maken krijgen met Amerikaans of Europees protectionisme.
Exact.
Dat die gewoon de grenzen dichtgooien voor Chinese auto's.
Ja, met repercussies uiteraard.
Dan pakken we ze. Ja.
Precies, ja. Met regulering slaan wij terug. Ja.
Dat zal ze leren, ja.
China, daar waren we toch over bezig. Want daar is toch nog wel het een en ander aan de hand.
Toch wel, ja. We dachten dat het allemaal zo goed ging, maar er is wel wat aan de hand.
Nou ja, laten we zeggen, tussen alle records door die we nu aan het vestigen zijn, laten we zeggen, Hongkong volgens mij inmiddels 10% omlaag bijna deze maand. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die vastgoedreus Evergrande, die op last van de rechter nu ontmanteld moet worden. En dan heb je het over $300 miljard aan assets volgens mij die daarin zitten.
Ja.
Over lode ballen gesproken, dat moet er één zijn volgens mij.
Ja, dit is wel heel interessant. Dit was een soort ongeluk in slow motion. Dus ze zijn eigenlijk al 2 jaar zijn ze hiermee bezig. En nu heeft dus die rechter in Hongkong gezegd, nou, nu duurt het echt te lang. Het moet nu gewoon ontmanteld worden. Maar wat hier natuurlijk interessant aan is, is dat het een rechter is in Hongkong. En je belegt vaak, als je in China belegt, via beursgenoteerde bedrijven in Hongkong. En nu gaan we meemaken in hoeverre dat, wat dat betekent voor jou als buitenlandse belegger. Dus eerst moeten natuurlijk de Chinese rechters zich hierover buigen. En als het al afgewikkeld wordt en hoe, dan is de vraag wat je als buitenlandse investeerder nog terug gaat krijgen hiervan. Dus dat wordt een hele interessante testcase om te zien hoe erg je beschermd, of liever gezegd niet beschermd bent als buitenlandse belegger. Want de Chinese overheid, die wil eigenlijk liever niet dat Evergrande nu al failliet gaat, helemaal. Want die willen liever dat Evergrande eerst al die woningen afbouwt die ze beloofd hebben. Precies. En waar al die particulieren al voor betaald hebben. Dus als dat opeens stopgezet wordt, dan zijn er letterlijk miljoenen mensen in de problemen.
En ja, dat wil de Chinese overheid ook heel niet. Slecht voor het vertrouwen in de vastgoedmarkt in China zelf. Als zo'n bedrijf onderuit gaat, dat is natuurlijk niet een teken van vertrouwen.
Nee, dan gaan er natuurlijk meer volgen. Precies, dus dit wordt een heel interessant verhaal om te zien hoe dit afloopt.
Ja, en wij denken natuurlijk ook vaak wel dat de Chinese overheid overal aan de touwtjes trekt en alles, laten we zeggen, in handen heeft. Maar het kan ook gewoon gebeuren dat zo'n faillissement of in ieder geval zo'n liquidatie volstrekt uit de hand loopt. Want volgens mij zijn er nu al wel bedrijven, financiële instellingen in China die wel een beetje in de problemen komen hierdoor.
Ja, dit is een heel groot probleem. En ze hebben natuurlijk wel veel in de hand. Maar ze kunnen toch niet helemaal voorkomen dat er natuurlijk nu prijsdalingen zijn en dat veel mensen geen huizen meer kopen, et cetera, et cetera. Dus die enorme financiële problemen, dat is heel moeilijk om dat even goed te maken.
Maar is dit een soort een mogelijke zwarte zwaan of een zwaard van Damocles die nu boven de hele markt hangt? Of?
Nou, daar is het iets te veel bekend voor.
Precies.
Dus het is niet een zwarte zwaan, omdat iedereen het al over 3 jaar over heeft dat China een zwarte zwaan is. Waarmee het is zelfs een zwarte zwaan andersom, als het opeens meevalt. Maar het is natuurlijk wel een probleem. En het wordt al vergeleken met Japan, die natuurlijk in de begin jaren 90 een soortgelijke situatie hadden. En ik las Goldman Sachs cijfers dat het misschien zelfs erger is dan Japan toen. Want in China staan nu 20% van de huizen leeg. En dat was in Japan 9% maar. En de gemiddelde huizenprijs in China is nu 20 keer het gemiddelde inkomen van een Chinees. En dat was in Japan maar 11 keer. Dus in zekere zin hebben ze een veel groter probleem. En is het aandeel van China in de groei van de wereldeconomie ook groter. Dus ja, dit is een probleem, maar het is niet een verrassing. Geen zwarte zwaan.
Geen zwarte zwaan. Goed, het is begin van de maand, dus dat betekent dat wij op IEX altijd de resultaten publiceren van onze maandelijkse enquête onder beleggers. Wat vindt u van de beurs en wat verwacht u voor de komende maand? Daaruit komt dat beleggers eigenlijk nog steeds wel super positief zijn. Bijvoorbeeld met onze zeg maar, sentimentsindicator staat op 55,5. Dat was vorige maand 55,6. Dus het is een fractionele daling. Maar laten we zeggen, een stand van 50 is neutraal. Alles daaronder is pessimistisch. Alles daaronder, 55,5, is echt wel serieus. Nog serieus optimistisch. Mensen hebben er echt wel goed geloof in.
Ja.
Wat denken jullie? Is dat een contraire indicator? Of,
Ik moet zeggen dat ik ben absoluut niet bearish. Maar na de stijging, als je vanaf eind oktober, als je het bekijkt, is het best wel hard gegaan. En dan is het gewoon echt heel normaal dat op de beurs gewoon even een stapje terug doet van, weet ik veel, 5% of 10%, zoiets. Dat hoort er gewoon bij. En of dat in februari komt of in maart of in april, ik weet het niet. Maar het is wel normaal dat het op een gegeven moment eventjes allemaal wat afkoelt.
Ja, tegelijkertijd blijkt toch in het verleden dat als er records zijn, dat er dan vaak ook in de periode daarna, dat het ook nog eventjes doorzet.
Even doorloopt, ja.
Dus nou ja, het sentiment is goed. We hebben het over gehad. Ik denk dat mensen vooral kijken naar die cijfers van Meta en de andere techs die het goed gedaan hebben. Dus ik denk voorlopig lijkt het sentiment goed, maar ik ben het me heel door eens. Het is wel hard gegaan.
We hebben er ooit wel eens onderzoek naar gedaan in hoeverre die sentimentspeiling een voorspellend effect heeft.
Waarschijnlijk. Of contrair.
Nou, het grappige is, het blijkt een hele goede voorspeller te zijn voor het rendement van de vorige maand.
Dus, dus je hebt er eigenlijk niet zoveel aan wat dat betreft.
Nee, dus mensen zijn heel erg gevoelig voor hoe de beurs gaat. En dat komt dan ook vaak terug in de voorspellingen.
Ja, nou toch is het leuk om te kijken wat het sentiment is. Maar ik denk niet dat je erop moet handelen of iets dergelijks. Nee.
Vooral de extreme. Als het extreem positief is, dat is een heel slecht teken. Maar als het extreem negatief is
een goed teken.
Dat is dan weer een goed teken. Dat is denk ik wel. Maar inderdaad, maar 55 is niet extreem positief wat mij betreft.
Nee.
Kijk, als de score 80 wordt, dan ga ik echt denken van hoe? Dan moeten we gaan oppassen.
Dan ga je naar de poetjes.
Ja, daar zijn we nog nooit geweest in die buurt. We hebben ook we vragen ook altijd naar de favoriete aandelen van beleggers. En daar komt een top 5 uit deze maand.
Daar zat Philips niet in, denk ik.
Nee, die staat in een ander lijstje. Daar zitten in ASML, NN Groep, Shell, ING, toch wel, en Aegon. En in de floppers, dus de aandelen die het slechtst gaan doen, staan inderdaad Philips, Randstad, ArcelorMittal, KPN en Wolters Kluwer.
Was dit gedaan voordat die ING-cijfers er waren of daarna? Of is het liep het
door? Eigenlijk min of meer tijdens. Het heeft 2 dagen gelopen en daar zitten die ING-cijfers hebben daar midden in, zijn dan denk ik midden ingevallen ongeveer in die periode.
Okay, dus maar, veel mensen denken dat het een tijd is om even de bodem vissen bij ING.
Ja, als jullie mogen kiezen uit ASML, NN, Shell, ING of Aegon voor deze maand, voor 1 maandje?
Voor 1 maandje? Dan zou ik zelf NN zeggen, maar...
Ik kies dan gewoon lekker toch gewoon voor ASML weer.
Ja. Nou ja, goed. Als ik naar mijn eigen portefeuille kijk, zou ik dat ook moeten doen, want daar zit ik in. Maar
ja, ik ook.
Voor een maandje, na deze koersreactie, is ING misschien nog ook wel even interessant om...
Ja, wie weet.
Wie weet, goed. Dan gaan we nu naar de luistervragen. We hebben een aantal binnengekregen. De eerste die ik hier heb is van een anonieme inzender. En die zegt, ik heb een klein account van ongeveer 20.000 euro. En ik ben vooral gefocust op dividend. Is dit een slim idee of is dit helemaal niet verstandig in verband met dividendlekkage? Ik ben benieuwd naar jullie mening.
Dus eigenlijk 2 vragen in 1.
Ja.
Nou, laten we even beginnen
eerst uitleggen wat dividendlekkage is.
Ja, laten we daar even beginnen. Dus je hebt in Nederland een dividendbelasting van 15%. En die kan je, als je ingezeten bent, kan je die verrekenen met je inkomstenbelasting. Dus dan krijg je het als het ware terug. Maar wat is nou het punt van dividendlekkage? Als je bijvoorbeeld ETF's hebt of beleggingsfondsen, die krijgen dan via die aandelen ook dividend. Maar dan kan je het niet terugclaimen als Nederlands ingezeten. Dus dan loop je die 15% als het ware mis. Uitzondering is echter als jij een dividend van de ETF-aanbieder hebt of een fonds die FBI-status hebben. En dat is dat je een fiscale beleggingsinstelling bent. Want dan kunnen die partijen het aangeven hoeveel jij aan dividend hebt betaald via jouw bank of broker. En dan kan je het alsnog terugvragen. Nou, voor zover ik weet heb je daar in Nederland Van Eck is er één van. Niet al zijn ETF's, maar en je hebt een aantal beleggingsfondsen. Volgens mij Actiam en Northern Trust. Maar zoek dat even op als luisteraar. Maar die hebben dus wel die mogelijkheid. En dan kan je dus een deel dat wel terugkrijgen. Maar dat betekent voor andere beleggers, betekent dat als jij belegt in ETF's die in Ierland bijvoorbeeld zijn gedomesticeerd, dan loop je die 15% mis. En dat maakt verder niet uit of je een ETF hebt die accumuleert of het dividend uitkeert. Je loopt die 15% mis. Of dat een reden is om er niet in te beleggen? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Als je 2-3% dividend hebt, nou, dan loop je dus daarover die 15% mis. Maar dat is nog steeds veel lager dan de gemiddelde kosten van veel beleggingsfondsen. Dus ik zou het niet daarom doen of laten, eerlijk gezegd. En in zijn algemeen, ja, of je met 20.000 euro moet beleggen in dividendaandelen. Dat gaat te veel richting advies, wat mij betreft. Dat hangt er heel erg vanaf wat je doelstellingen zijn, waar je het geld voor nodig hebt. Dus daar kan ik eerlijk gezegd geen antwoord op geven.
Nee, dat is ook moeilijker. Ja, een dividendrendement zal ongeveer, waar ligt het gemiddeld ongeveer?
Ja, het ligt heel erg aan waar je kijkt natuurlijk. Dus dat, ja. Kijk, als je richt op hoog dividend ETF's, dan komt het ook op een hoger percentage uit dan als je gewoon een brede neemt. Dus dat varieert heel erg. Ik bedoel, je hebt ETF's met 2% en je hebt ze ook met 4%. Dus, ja.
En over het algemeen zullen ze iets minder volatiel zijn, deze aandelen. Maar tegenwoordig is ook Meta een dividendaandeel. Hè? Dus ja.
Ja.
Geen hoog dividend, maar...
Ja. Goed, over Meta gesproken. Ik heb een andere vraag van Brigitte. Kan ik beter een AI ETF nemen of in individuele bedrijven beleggen, zoals Nvidia en Microsoft? En Meta voeg ik dan zelf maar even aan toe.
Ja, ik vind stockpicken leuk. Dus, maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die niet zo enthousiast zijn over stockpicken. Want het lastige is, zeker als je op het langere termijn gaat kijken, wat worden de grote winnaars? Kijk, op dit moment lijkt Nvidia... Die staat gewoon 3-0 voor, om bij wijze van spreken, wat AI betreft. Maar ja, als je over 5 jaar bekijkt, dan kijk, de concurrentie zit niet stil. En ook op allerlei andere gebieden. Dus dat is altijd toch een beetje lastig. En ik zou me dan zeker niet op één bedrijf richten. Maar wat dan handiger, dan is dus een ETF is wel handig. Maar ik zat zelf eens even te kijken. Semiconductors, de halfgeleiders, de chips... waarop AI draait, die zijn daar hartstikke hard voor nodig. En die doen het beter, die semiconductor ETF's, die doen het ook sinds, laten we zeggen, de doorbraak van ChatGPT, heb ik eens even gekeken, doen die semiconductor ETF's doen het beter dan de AI en robotics. Je ziet vaak dat AI en robotics samen gepakt wordt in een ETF. Maar ook de losse AI ETF's, die doen het wat minder goed dan die semiconductors. Dus ik zou zeggen, als je wil profiteren van AI, dan zou ik eerder naar de halfgeleiders kijken dan echt naar specifiek naar de AI.
Maar zeg echt ETF's. De hardware kant en minder naar de toepassingen kant.
Want AI gaat niet werken zonder die chips. Dat gaat gewoon niet gebeuren.
Nee, en er zijn zoveel toepassingen en industrieën die hiervan gaan profiteren. En het is onduidelijk wie de winnaar is. Kijk alleen al naar Google versus Microsoft. Het is nog helemaal niet duidelijk. Ik zou gewoon een ETF kopen en misschien zelfs gewoon een Nasdaq ETF.
Dat kan ook, daar zitten ze ook allemaal in.
Tenzij je nou een hele uitgesproken... En pure AI is eigenlijk alleen Nvidia. Dus ik bedoel, al die andere aandelen hebben heel veel andere inkomsten. Dus ik zeg Nasdaq.
Maar beleg je met een AI-ETF eigenlijk ook niet gewoon in de Magnificent Seven, min of meer? Want als je het gewoon, zeker als je het naar marktkapitalisatie gaat wegen ongeveer, dan...
Dat is natuurlijk ook... Kijk, de Nvidia, dat zie je in alle lijstjes komt Nvidia terug. Ja. Als het in AI is, in de Nasdaq komt die in semiconductor. Die komt overal terug. En zo heb je bij die andere grote inderdaad. Die zie je overal. Maar goed, toch zijn er, zoals ik al zei, toch zijn er nog aardige rendementsverschillen op te merken tussen de verschillende ETF's. Het is niet zo dat ze allemaal exact hetzelfde opleveren. Dus de keuze maakt wel wat uit.
Dus tip voor Brigitte is, kijk ook eens naar semiconductors. In plaats van alleen naar de...
Of de Nasdaq. Nasdaq. Heb je ook vaak lagere fees. Niet onbelangrijk voor de langetermijnbelegger.
Ja, zeker. Goed, gaan we naar een vraag van Govert. Die zegt, wanneer kan Philips definitief de deur dicht doen wat betreft de claims rond de slaapapneuapparaten? Ja, hebben we natuurlijk al wel een beetje behandeld net. Maar definitief de deur dicht was onze conclusie.
Als al die rechtszaken van al die particulieren afgehaald, of in ieder geval grotendeels.
Het lijkt erop dat dit letterlijk nog wel wat jaren gaat dooretteren. Als ik gewoon kijk naar Bayer, hoe lang dat al duurt inmiddels. Ik ben bang dat die rechtszaken, die individuele rechtszaken, dat echt al lang kan duren.
Ja. Hebben wij hier een vraag van Frank. En Frank zegt, wanneer of onder welke omstandigheden gaat de clean energy sector weer in de lift? Ja, dat is natuurlijk wel een interessante, want...
Ja, goede vraag. Ik denk langetermijn dat je daar best positief over kan zijn. We hebben natuurlijk een enorme dip gehad. Iedereen ging weer naar fossiel. Veel clean energy bedrijven hadden last van de hoge rente. Maar als het goed is, gaat die rente omlaag. En uiteindelijk zijn we toch verplicht met z'n allen om iets te gaan doen aan het klimaat. Dus ik heb het idee, het gaat gebeuren, maar dit is wel eentje voor de lange adem.
Ja, ik vind clean energy is typisch zo'n geval van zo'n trend die eigenlijk onmiskenbaar is. Die iedereen ziet en je weet dat het gaat groeien. Want de wereld schakelt langzaam over op renewables en op duurzame energie. En op de een of andere manier... Ik kan
komt
hier,
het er nooit uit.
Nou ja, en ja. Ik kan hier inderdaad uit schade en schande over meespreken. Dat je wel vaker dat je van die no-brainer trends. Maar het probleem is, iedereen heeft die trends natuurlijk al gezien.
Dat is het probleem. En die rente is een enorm probleem. En overheidsbemoeienis is een enorm probleem. Dus dan heb je weer een sector die gesubsidieerd wordt of niet meer gesubsidieerd wordt of noem maar op. Dus het is wel een ingewikkeld verhaal. Dus ook hier geldt weer zeer breed gespreid. Maar als je voor de lange adem vind ik het een interessant verhaal.
Ja, zeker. En dan vooral nu de rente gaat draaien. Want de rente was natuurlijk de grote remmende voor de rente en inflatie. Daardoor zijn bijvoorbeeld al die windparken op zee, die zijn op een gegeven moment stilgevallen omdat het gewoon niet meer te doen was.
Ja.
En dat moet met een dalende rente natuurlijk langzaam wel weer gaan komen.
Ik denk het wel. Ja, maar of het dit jaar is of over een paar jaar, dat is vraag 2. Maar goed, beleggen is voor de lange termijn, dus dit moet kunnen.
Ja, goed. Heb je ook een vraag als je hiernaar luistert en je denkt, ik zou het ook wel eens graag willen inbrengen in de IX Beleggers podcast. Stuur hem dan in via Spotify, dat kan via Instagram. Je kan het ook bij de artikelen op onze site in de comments zetten. Ja, kijken we nog even een beetje vooruit naar volgende week. Wordt ook weer een hele drukke beurzenweek volgens mij. Waar zetten jullie de wekker voor?
Ja, er is echt heel veel. Maar als ik er één moet noemen, ik vind Adyen, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Er is natuurlijk van alles gebeurd. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar waar die mee gaan komen. Maar zoals ik al zei, er is echt heel veel komende week.
Ja, ik wou ook Adyen noemen, jammer. maar daarnaast op macrovlak zijn vandaag de banencijfers belangrijk. En alles wat een reden kan zijn voor de Fed of de ECB om de rente sneller te verlagen of juist niet, daar ga ik op letten.
Nou ja, want we zitten nu piekcijferseizoen, zullen we het maar zeggen. Bedrijfscijferseizoen, maar uiteindelijk is dan toch die rente is een bepalender factor dan...
Nou, ik wil niet zeggen bepalender. Als iedereen komt met metacijfers, dan gaat niemand naar die rente kijken. Maar het is wel een factor die zwaar weegt. Ja, dat wel.
Oké. Nou, we gaan het zien. De AEX vecht, terwijl we deze podcast opnemen, nog steeds dapper door. En klimt net, echt serieus niet, op 8,27 en een beetje. Dus
half puntje nog.
We hopen dat die vandaag gaat vallen. In ieder geval, dit was de AEX Beleggers Podcast voor deze week. Ik wens u veel succes met uw beleggingen en tot volgende week.
Ontdek de vele voordelen van een IEX-abonnement. Ontvang bijvoorbeeld toegang tot de IEX-modelportefeuilles en zie in een handomdraai wat wij adviseren. Onze modelportefeuilles bestaan uit Nederland, internationaal en hoogdividend. In deze portefeuilles bevinden zich aandelen die onze beleggersdesk op dat moment het best waarderen. Ga naar iex.nl/actie en voor slechts 24,95 bent u 3 maanden een abonnee.